Vanavond komen wij dan nog terecht bij, in de eerste plaats, de vierde generatie uit de eerste hoofdstukken van Genesis. Na Adam hadden wij met enig gedoe, hadden wij vervolgens Seth en toen Enos en toen Kenan heet hij. Ik zoek het wel op, maar er staat verder niks over. Hè? Er staat in vers 9 van Genesis 5. En Enos leefde 90 jaren en hij gewoon Kenan. En dat is zo ongeveer alles wat over hem staat, behalve dan dat Kenan zelf weer 70 jaren leefde en hij gewoon Mahalalel. Ik vraag me altijd af hoe zijn moeder hem genoemd heeft, maar Mahalalel. De vertalers zijn zo aardig geweest om er een streepje tussen te zetten, zodat wij toch in tweeën kunnen splitsen op een of andere wijze. Het zal duidelijk zijn dat we over die Kenan, die we maar alleen hier in de Bijbel tegenkomen, dat daar verder weinig over te melden valt. Maar volledigheidshalve doe ik het dan toch. Het is zo dat de naam Kenan, die hangt samen met de naam Kain. En van Kain staat, zij noemde hem Kain, want zij zei, ik heb een man van de Heere verkregen. Want Kain wordt vertaald met verkrijgen, in de Bijbel zelf dus. Dat is een toelichting erbij. Ik heb het nagekeken, Kenan komt van Kana, zoals ook de bruiloft in Kana. En in Kanaan komt de naam voor, komt hetzelfde, is van dezelfde wortel. Kana. Kana wordt opgevat als verkrijgen, maar de autoriteiten melden er nog iets bij. Die zeggen, ja, het is wel verkrijgen, maar alleen als het legaal is. Het is illegaal, dat gaat niet. Het is op legale wijze, op wettige wijze verkrijgen. Kijk, die vind ik wel weer aardig, want we hebben het over de bedeling van de wet eigenlijk, hè, wat daarmee samenhangt. Op wettige wijze verkrijgen. Dat is in ieder geval van toepassing op Israël zelf. In eerste plaats omdat Israël Gods volk werd, doordat het gesteld werd onder de Mosaïsche wet, de wet des Heren. Het is maar hoe je dat zegt natuurlijk, maar Israël is Israël in oud-testamentische tijd in ieder geval, voor zover het leefde onder de wet des Heren. Waar het dat niet doet namelijk, werd het ook verdreven uit het land, dat wij gewoonlijk ook Israël noemen, al heette het Kanaan, maar dat komt ook van Kana. Met andere woorden, voor dat land geldt precies hetzelfde. Het is op wettige wijze verkregen. Laat zich dus raden. Kijk, toch via die naam worden toch bepaalde grondbeginselen bij elkaar gebracht, zou ik zo zeggen. Van Israël zelf zouden wij moeten weten dat het Gods volk is. Nou ja, ik moet eigenlijk in de verleden tijd spreken, want daar heb ik het over. Niet omdat het in de tegenwoordige tijd niet zo zou zijn, daar gaat het niet over. Dus ik moet eigenlijk in de tegenwoordige tijd, in de verleden tijd spreken. Maar goed, Exodus 19 heb ik inmiddels voor me liggen. Waar de kinderen Israëls, de zonen van Israël staat er eigenlijk. Hè? Dat is vers 1. De zonen van Israël. Het is het logische vervolg op Genesis. Abraham en diens zoon. Isaac en diens zoon. Jacob in de zin van erfgenaam van het eerstgeboorterecht. En van Jacob kom je terecht bij zijn zonen. Meervoud. Waarna je afvraagt hoe gaat dat verder. Want verdwijnt het eerstgeboorterecht of gaat het nou mee met één van de zonen? Het antwoord is ja, min of meer. Ja, ja, dat is zo. Maar het neemt niet weg dat het hele volk beschouwd wordt als eerstgeboren. Een volk van eerstgeborenen. Voor in Exodus staat het al. Hè? Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon trekken. Zo niet, dan doe ik er wat aan. En de Heer zegt, dan dood ik alle eerstgeborenen in Egypte. Het verhaal wordt daar iets gecompliceerder. Maar het is in elk geval zo dat Israël beschouwd wordt in de Bijbel van Gods wegen als het hoofd der volkeren. Dat is ongeveer ook wat eerst geboorterecht is. Althans, dat is het in de eerste plaats. Iemand is eerst geboren tussen anderen en staat op grond daarvan daarboven. Het schijnt dat men er tegenwoordig moeilijkheden mee heeft. Ik geef altijd de schuld aan de Fransen daarvoor. In de eerste plaats omdat de Fransen komen van Ruben over het algemeen. En die had het eerst geboorterecht, die is het kwijt, dus die vindt het niet leuk. Maar die bedoelde ik eigenlijk niet te zeggen. Want ik bedoelde te zeggen, de Fransen hebben uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. Waarmee je ziet dat ze niet geschikt zijn voor het eerst geboorterecht. Maar wij zitten er vervolgens ook mee. Wij denken alle mensen zijn gelijk, alle volkeren zijn gelijk. Maar dat is niet zo. De Bijbel is vol met hiërarchie. Wie heeft de rechten? Wie is verantwoordelijk? Enzovoorts. Nee, zuster, men heeft eerst God afgeschaft. Maar als je God afschaft, heb je het beginsel van hiërarchie. Heb je meteen afgeschaft. Dus dan raak je dat vanzelf hier op aarde ook vanzelf kwijt. En dan wordt het ook vanzelf een grote anarchie. Dan heb je geen arg, geen hoofd meer. En als er geen hoofd meer op zit, dan loopt het nog een tijd door. Maar het legt geen eieren meer. Hè? Nou ja. Waarom denk ik nou een schering aan? Maar goed, dat doet er nou niet. Nee, dat weet ik. Omdat ik net langs het stadion kwam natuurlijk. Nou goed, doe maar weer. Maar Israël werd uit de volkeren gekozen en gepromoveerd. Gewoon aangewezen. Van Gods wegen. Tot kameroudste, zeg ik wel eens. Niet respectloos, maar gewoon om aan te duiden hoe dat zit. Hè. Wij zijn in militaire dienst geweest, broeder, dus wij weten hoe dat werkt. Hè. Er wordt gewoon iemand aangewezen en die is dan, wat is hij dan, sergeant van de week of wat hij maar is, kameroudste. Dat is gewoon een ander woord voor eerstgeborenen, want die jongens die worden aangewezen, dat weet u. Hè. Van Gods wegen. Dat is die uitverkiezing, hè, waar men weinig raad mee weet. Dus de uitverkiezing van Israël tot eerste onder de volkeren. Lees maar even mee. Want het verhaal van eerst geboorterecht, dat in Genesis 2 of 3, 4, wat was het, begint, 4. Wat daar begint, dat gaat de hele Bijbel door. Hè? En het houdt niet na Genesis op. Dat gaat in Exodus verder. Is Israël als volk, en dat wordt hier bevestigd. In de derde maand na het uittrekken van de zonen van Israël uit Egypte, op dezelfde dagen, dus dat is na precies 90 dagen, kwamen zij in de woestijn Sinaï enzovoort tegenover de berg, einde van vers 2, en Mozes klom op tot God, die woonde kennelijk boven op de berg, of zoiets. Let op hoe leuk het er staat, hè, dat je er ook niet aan voorbij leest. Hè. Hij klom op, Mozes klom op die berg. Tot God. God zetelde daar. Het was de reden waarom uiteindelijk ook de apostel Paulus, die toen nog Saulus genoemd werd, dacht van, ja, hier word ik niet wijzer van, weet je wat, ik ga het hem zelf vragen. En waar meldde hij zich? Als echte Jood, levend onder de wet. Nou ja, hij meldde zich op de plaats waar de wet vandaan kwam. En dus bij de Heer. Op de berg in Arabië, dat zei hij toch, in Galaten 1, was het Galaten 1? Zei hij toch, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En ook niet bij degene die al voor mij, laten we zeggen, apostelen waren. In Jeruzalem, want daar had hij ook al het een en ander mee van doen gehad en het kennelijk niet begrepen. En als je niet bij vlees en bloed te raden ging, waar ging je dan te raden? Bij de geest zegt u dan, en dan zeg ik, ja, maar het staat er niet, het staat, ik ging naar Arabië. Daar staat het. Wat moest hij in Arabië? Wat is er in Arabië? Er staat 3 hoofdstukken verder, en dan heb je alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament gehad waar Arabië genoemd wordt. In Galaten 4, hij zegt, daar staat de berg Sinaï. In Arabië. Dus daar zal hij geweest zijn. Waar hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs gods. Of hoe het er maar staat later, maar dat is 2 Korinthe pas, hè, waar het zo staat. Maar zo moet dat gegaan zijn, waarom ook niet. Mozes was daar geweest, Elia was daar geweest. En nu was het Paulus, in laatste instantie. Nou goed, daar ga ik niet verder op in, uiteraard. Maar Mozes klom op tot God en de Heer riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis Jacob spreken, het huis van Jacob. Dat heb je dus weer heel Israël, hè. Andere naam voor Israël is immers gewoon Jacob. Aldus zult gij door het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Mooi, hè. Dat wil zeggen, het is echt gewoon het natuurlijke volk. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk nu komt de voorwaarde. Indien gij, dat moet opvallen omdat in het verbond met Abraham, Isaac en Jacob en Jozef en Efraïm, dat indien helemaal niet voorkomt, hè. Dat was de belofte. Dat was alleen maar omdat Abraham mij gehoord heeft, mij geloofd heeft, zegt de Heer, daarom. En er was geen voorwaarde aan verbonden. Je kunt hooguit zeggen, aan de voorwaarde was al voldaan. Dat was die van geloof. En dat was het dan. En sindsdien zijn die beloften van de Heer aan Abraham, en die vererfd worden via het eerstgeboorterecht, onvoorwaardelijk. Hier komt iets voorwaardelijks, indien. Maar nu gaat het over de wet, hè. Hier wordt de wet erbij gesteld. Zo heet dat in Galaten 3. De wet werd na 430 jaar daarbij gesteld, bij de beloften. En dan staat er in Galaten bij, maar dat betekent niet dat de beloften daarmee niet meer van kracht zijn. De wet staat ernaast. En sterker nog, die wet moet eerst vervuld, voltooid en daarmee vernietigd worden, voordat de beloften vervuld zullen worden, staat daar. En dat hebben we allemaal besproken in de tijd. Goed. Nu dan, indien gij naastiglijk mijner stem zult gehoorzaam zijn en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn. Dat is een understatement. Segula, vertaald met eigendom, staat voor een persoonlijk bezit, een schat eigenlijk. Als je het nazoekt in de Bijbel, dit woord, dan blijkt het niet, maar blijkt zo'n eigendom, zo'n segula, niet te behoren aan een gewone burger of bankdirecteur, maar het behoort toe aan een koning. Die lui worden geacht rijk te zijn, om redenen die ik beter niet kan uitleggen nu, maar vooruit. Maar het hoort zo. Weet u nog hoe ze dat gedaan hebben met onze koning Willem I? Toen wij een koningshuis kregen, de stadhouder tot koning werd en zo, weet je wel, het prinsje. Toen hebben ze eerst de grote collecte moeten houden in Nederland om hem eerst rijk te maken. Dat is bewust gebeurd. Dat is nog maar, hoe lang is dat geleden? 180 jaar geleden of zo, dat is niet zo lang. Hè? Ook nog langer dan, nou goed. Maar in ieder geval voor in de 19e eeuw ergens zal aan de veilige kant blijven. Hè? Dat is zo. Maar goed. Zo zult gij mijn schat zijn. Dat moet je ook weten. Ik vertel dit er allemaal bij, omdat je het moet weten, omdat je later in het Nieuwe Testament via het Grieks er wat moeilijker weer bij komt. Maar daar is sprake van een gelijkenis van een schat in de akker. Dan weet je meteen waar het over gaat dus nu. Hè? Ja. Goed. Zo zult gij mijn schat, mijn eigendom zijn, uit alle volken, van tussen de overige volken uit, want de ganse aarde is mijn. Daarbij moet je begrijpen dat aarde niet staat voor de grond, maar in dit geval voor degenen die erop wonen, zoals zo dikwijls in de Bijbel. Nee, bedoel, God heeft iemand uit de dood opgewekt, opdat hij de ganse aardbodem zou oordelen, Handelingen 17. Maar het is niet de grond, hoor. Nou ja, misschien ook, dat weet ik niet. Maar het gaat over de mensen uiteraard. hier ook, hè? Want de ganse aarde is mijn. Het punt is namelijk dat alle volkeren zijn van God. En dus heeft hij het recht om één daaruit aan te wijzen, zeggen, en jullie stel ik aan tot, tot hoofd der volkeren. Men sprak van oudsher over spits der natiën. Israël aan de spits der natiën. Ik weet niet wie die uitdrukking gemunt heeft, maar vooruit. Het is een bekende uitdrukking. Zo zult gij mijn persoonlijk bezit, mijn persoonlijke schat zijn, uit al de volken, en ik kan dat doen, want de ganse aarde is mijn. En dan vragen we ons af, wat betekent dat? Wat overkomt het volk nu? Dan staat er, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn. Als het Nieuwe Testament geciteerd wordt, deze uitdrukking, deze vers in 1 Petrus 2, dan worden de uitdrukkingen zelfs omgedraaid. Dan staat er koninklijk priesterdom. Kent u het verschil? Ja, het is subtiel. Het een is een bijvoeglijk naamwoord, het ander is een zelfstandig naamwoord. Het zelfstandig naamwoord is sterker dan een bijvoeglijk naamwoord. Dus hier ligt de nadruk op koninkrijk, een koninklijk volk. Terwijl als Petrus het aanhaalt en toepast op de gemeente van vandaag, dezezelfde woorden overigens, dan ligt de nadruk niet op koningschap, maar ligt de nadruk voor ons nog op priesterschap. Want ons koningschap is nog een kwestie van de toekomst, hè? Priesterschap niet, dat is heden al, hè? Ja, maar goed. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn. Dat wil zeggen, voor God zou Israël een priesterlijk volk zijn. Dan draagt het religieuze, godsdienstige verantwoordelijkheid feitelijk. Wat het inhoudt, dat staat in, mocht u dat niet duidelijk zijn, denk ik. Dan staat het in Romeinen 3. Al wordt het daar niet over heel Israël gezegd, maar alleen over de Joden. Maar ja, je bent nu een paar eeuwen verder, hè. Dan staat, wat is dan het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Dat is Romeinen 3, terwijl in Romeinen 1 en 2 om de haverklap, wat is dat, een haverklap? Daar heb ik niet voor u nagekeken. Weet ik niet. Terwijl, om de paar teksten, er staat voor zowel de Jood als de Griek. Eerst de Jood en ook de Griek. Oordeel over de Jood en de Griek enzovoort. Dat is twee hoofdstukken lang zo. En in hoofdstuk 3 wordt dan uiteindelijk de vraag gesteld. Maar wat is dan, hoe zit het dan met de Jood? Wat onderscheidt hem dan van de heidenen? En het antwoord is, wat zijn persoonlijke zaligheid betreft, helemaal niks. Want de mens wordt gerechtvaardigd uit geloof. Dan wel door het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Dat was 1 vers 16 voor de volledigheid. Dus wat is dan het verschil? En het antwoord is, dat zit hem in de bediening. Wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? En dan zegt Paulus, vele. Op alle manier. Maar, zegt hij, samenvattend, dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat wil zeggen, God heeft zijn woord geproduceerd, gesproken, hoe je dat maar zegt, geproduceerd. En toen heeft hij gezegd tot Israël, hier is het. Doet handeling totdat ik kom. Maar, dan ben ik weer een andere bedeling terecht. Maar het is, dat is wat het is. Hier is het woord, beheer het. De priesterlijke functie, in elk geval binnen Israël, was dat de priesters verantwoordelijk waren voor het handhaven van het woord van God. Het onderwijs daarin. Als er vragen waren over wat God gesproken had, moest men naar een priester en dat was het dan. Ja, en er was ook nog iets als dat de priesters die ceremoniën moesten vervullen bij gelegenheid met betrekking tot offers en tabernakel en tempeldienst. Maar dat was aanschouwelijk onderwijs, om zo te zeggen. Het waren beelden, illustraties. Hun verantwoordelijkheid was om dat woord te hanteren. Daarom woonden ze ook niet allemaal in Jeruzalem of in een groepje rondom de tabernakel. Al moet ik toegeven dat de levieten in de woestijn gelegerd waren, inderdaad rondom de tabernakel, al was het maar om die te beschermen. Maar later in het beloofde land woonden de priesters verspreid onder alle stammen van Israël. Want ja, je moest toch ergens in de buurt een priester wonen. Als je een probleem had, moest je naar hem toe kunnen. Naar de priester op de hoek, zeg ik dan. Bij wijze van spreken, voor alle duidelijkheid. Er was godsdienstige verantwoordelijkheid. En enige sociale trouwens ook, zat er al vast, maar daar ga ik nou maar niet op in. Dat is het priesterlijke volk. En daarna het koninklijke van het volk is dat als dat God zijn koninkrijk zou vestigen over de gehele aarde, oorspronkelijk via Adam, men leest Genesis 1. De aarde onderwerpen daarover heersen. Er is nooit veel van terechtgekomen, zeg ik. Ik zeg altijd van het vermenigvuldigen wel, maar van het aardeonderwerp en daarover heersen niet. Daarom denk ik tegenwoordig, het zal wel met elkaar samenhangen, maar vooruit. Maar in elk geval, er is toch voor ons nog niks van terechtgekomen. De beloften en opdrachten van Gods wegen zijn vererfd via Adam, Zet, Enos, Kenan, Mahalal, El en zo'n rijtje langs. En dan kom je bij Terach, Abraham, Isaac, Jacob, die ook Israël genoemd wordt. En hier ben je bij de kinderen Israëls. En hier aan hen wordt dit dus bevestigd. Ze zouden een koninklijk volk zijn. Met andere woorden, dat koninkrijk van Adam, dan wel van de zoon van Adam, van de Messias, zou een Israëlitisch wereldrijk zijn. Een wereldrijk lijkt me duidelijk. Gele aarde. Maar het zou een Israëlitisch wereldrijk zijn. En in laatste, of dat de laatste instantie is, weet ik niet. Maar in laatste instantie zeg ik, lees je dat dus in Daniël 2. Dat kent u waarschijnlijk ook wel, hè. Dat kan je op de zondagsschool nog zelfs wel vertellen, met het flanelbord erbij. Die droom van Nebukadnezar met het gouden hoofd en die 10 tenen enzovoorts, waarop die steen valt, hè. Kun je een mooi kinderprogramma van maken, toch? Ik niet, maar je moet iemand toch kunnen. Nee, gratis idee, broeder. Maar goed. En dan staat er, over die steen staat dan, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Welk volk? Nou ja, Israël. Nee, je kan ook zeggen, dat van de Heer, maar er staat volk. En voor de gelegenheid heet de Heer trouwens Israël. In Jesaja. Minder bekend, maar het is echt zo. De knecht des Heren. Die heet, gij zijt Israël, mijn knecht. Gezegd tot één persoon. Lees het maar eens na. Jesaja 49, denk ik. Goed. Maar in ieder geval een koninklijk volk, een priesterlijk volk. Gewijd aan de dienst van God. Dat weet men van koninkrijk niet helemaal meer, want we hebben zo omgesukkeld met de monarchie tot in onze dagen. Al hebben we er dan nog net één. Wat zei het? Moet niet gekker worden? Nou, toch. Nee, met alle respect, we hebben ermee omgesukkeld. De Bijbelse gedachte is een heel eenvoudige. Een koning heet Melech. Maar het is echt hetzelfde woord als Malach. En Malach wordt heel vaak vertaald met engel. Maar het betekent, net als het Griekse woord angel, betekent het een bode. Dat wil zeggen een knecht, maar eentje die dan vooral via het woord, zal ik maar zeggen, dient. Met andere woorden, een Malach is een dienaar, een bode, een boodschapper. En de koning, de Melech, de Malach, staat in dienst van, niet van het volk, maar in dienst van God. Ten behoeve van het volk. En daarin is hij in niets onderscheiden, zoals ik het nu zei, is hij in niets onderscheiden van wat wij gewoonlijk een engel noemen. Want een engel is, Hebreeën 1, het laatste vers, een gedienstige geest, dat is een koning niet, is geen geest, hij heeft geest, maar een engel is een gedienstige geest Nou ja, daar staat de engelen. Zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid berven zullen. Hij staat in dienst van God en hij doet hun werk ten behoeve van. En de functie van de koning is precies dezelfde. Hij staat in dienst van God. Daarom werden de koningen oorspronkelijk in Israël ook van Gods wegen aangewezen. Dat gold niet alleen voor David, het gold zelfs voor Saul die er nog aan vooraf ging. Van Gods wegen aangewezen, gesteld in dienst van God, maar wel degelijk ten behoeve van het volk. En die functie komt in hoge mate trouwens overeen met die van de priester. De hoge priester met name, want de hoge priester staat net zo goed in dienst van God en is daar gesteld in de zaken die bij God voor de mens te doen zijn. Dat is niet het laatste vers van Hebreeën 1, maar het eerste van Hebreeën 5. Voor degene die bijhouden, staat er gewoon. Hè? De hoge priester wordt uit de mensen genomen en wordt gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Hij staat in dienst van God. Hij is zelfs hoofd van de godsdienst, officieel. En het is in dienst van God en neemt van God ook de opdrachten aan, om zo te zeggen. Maar het is ten behoeve van de mens. Voor de priester geldt dat het gaat om, laten we zeggen, godsdienstige zaken. Ik weet zo gauw geen andere term daarvoor. En wat de koning betreft, ja, dat gaat over politieke zaken uiteraard. Staatkundige aangelegenheden. En daarom, ik had het er nou toch over, daarom is van oudsher de functie van koning en priester, hoge priester, aan elkaar verbonden als één geheel. Het is één en dezelfde man. De koning is priester en de priester is koning. Kijk u maar na, bij de autoriteiten, de schoonvader van Mozes was priester van Midian. Maar er is niemand die eraan twijfelt dat hij koning was. Van Midian. Al was het maar omdat zijn naam Jethro betekent. Een kroon. Maar dat is normaal. Die functies gaan samen. Het is één ding eigenlijk. Het zijn twee verschillende richtingen. Maar hij zal wel meer aan zijn hoofd hebben. Het staatshoofd dan alleen die twee dingen. Maar goed, dit is misschien de belangrijkste. De belangrijkste twee aspecten van zijn bezigheid, maar dus één en dezelfde. Vandaar dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding als eerstgeborene aller creaturen en van een nieuwe schepping enzovoort gesteld werd, want het hoort bij eerstgeboorterecht, tot koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar de twee functies in één persoon, dat is normaal. Het abnormale is dat onder de wet die twee functies van elkaar gescheiden werden. En daar zit een lastig verhaal aan vast, waar ik dus nou niet op inga. Want die twee dingen zijn hun eigen kant gegaan. Hè? Koningschap met Juda en priesterschap met de stam van Levi. En eerstgeboorterecht ook nog los daarvan via de stam van Efraïm. Maakt het wat lastig, want die drie dingen horen feitelijk bij elkaar. Ze komen ook weer bij elkaar in de toekomst. Onder het nieuwe verbond. Maar goed, een priesterlijk volk, een koninklijk volk. Daarmee vanzelf, want het hoeft niet meer gezegd te worden eigenlijk. Een heilig volk, want heilig wil zeggen gewijd aan de dienst van God. En min of meer staat het dus al drie keer hetzelfde. Hè? Een heilig volk. Om God te dienen namelijk. Alleen, dat is hier onder de wet die bij deze gelegenheid in werking treedt. En het is voorwaardelijk. Toch, zegt de Bijbel erover, later in Romeinen 11... De genadegiften en roeping Gods zijn onberouwelijk. Met andere woorden, Er is wel wat op aan te merken, ook op de gehoorzaamheid van Israël in de loop van de tijd enzovoort. Maar in, dit was Romeinen 11, maar in Romeinen 3 ging het verhaal verder met het voordeel van de Joden is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar wat is het, al zijn sommigen onder hen ongelovig geweest, zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen, vraagteken. Zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen, vraagteken. Het antwoord is dat zij verre. En verder, dit is de eerste keer dat deze woorden hier gebruikt worden. Ze worden menigmaal herhaald, alleen al in de boeken van Mozes. Onder vers 5 in mijn Bijbel, dus kijkt u in de uwe even, staan ook een hele reeks van schriftverwijzingen. Die lijst is lang niet compleet. Dat is veel groter. Deuteronomie 7 vers 16, vers 14, 15, Deuteronomie 14 vers 2, Deuteronomie 28 vers 18, dan weer een grote sprong, Psalm 135 vers 4, en weer een sprong, Jesaja 41 vers 8, enzovoorts. En daarna kom je in het Nieuwe Testament, waar deze woorden op de gemeente worden toegepast, en daar komt heel het idee vandaan, dat al die letterlijke beloften aan Israël gedaan in het Oude Testament vergeestelijk moeten worden en toegepast op de gemeente, op de kerk zeg maar, op de gemeente. Punt. Waar die punt vandaan komt, weet ik niet. Alleen, dat weet ik niet. Maar dat dit zo is, dat is wel waar. Maar het is niet volledig. En dat is met zoveel van die omstreden dingen met de Bijbel zo. Ze zijn niet volledig, maar laat dingen buiten beschouwing. Het is bovendien de meest voorkomende redeneerfout die er bestaat. Niet alleen in verband met de Bijbel. Namelijk, je bewijst dat iets ergens op van toepassing is. En je denkt dat je bewezen hebt dat het dus niet ergens anders op van toepassing is. Heb je idee? Dat is het misverstand. In vele gevallen. Klopt regelmatig, wat kwam ik laatst tegen? Oh ja, beloften gedaan aan Abraham en zijn zaad. Laatstelijk genoemd in Galaten 3, waar staat, het zaad is enkelvoud en het is Christus. Ik ken niet omheen, dat staat er. Maar als je nou denkt dat je bewezen hebt dat die beloften niet van toepassing zijn op het talrijke nageslacht van Abraham, dan maak je echt een hele grote fout. Want Galaten 3 zegt, het zaad is enkelvoud en het slaat op Christus, maar daar staat niet dat het niet van toepassing is op Israël of op Abraham met zijn zaad, dat zo talrijk zou zijn als de sterren des hemels en als het zand der zee enzovoorts. En je kunt wel redeneren en zeggen, ja, maar dat slaat dan op allen die in Christus zijn, dat is dan weer de gemeente enzovoort. Maar het is niet waar, want die beloften worden vaker herhaald in de Bijbel en ze zijn letterlijk van toepassing op Israël. Het is allebei waar. Eén is een hele hoge, een ultieme, maar op een lager niveau wordt het net zo goed toegepast. Dat is de rijkdom van dat woord van God. Dat is ook hoe het komt dat iemand die in de schrift is onderwezen uit die schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Enzovoorts. Nog zo'n voorbeeld noemen? Eentje die wat makkelijker is dan. Eentje die wat makkelijker is. Je vindt in Handelingen 1, ik sta na te denken of het nog ergens voorkomt, ik dacht het wel. Maar in ieder geval in Handelingen 1 gaat het over Judas, die, daar liep het slecht mee af, zal ik maar zeggen. En dan staat er in Handelingen 1... Dat in overeenstemming is met de schrift, want er staat geschreven, enzovoort. Degene die met mij het brood at, enzovoort, is tegen mij, dat was Judas. En er staat ook geschreven, zie zijn huis worden woest gelaten, En er staat ook geschreven, een ander nemen zijn opzienersambt. Dus dan weet je zeker dat die uitspraken, uit twee psalmen is het geloof ik. Ja, ik wil het wel opzoeken, dan moet ik eerst naar handeling 1, naar de tekstverwijzingen kijken. Dat psalm, hè? Vinden we wel. Hè? Maar daarmee is dus bewezen dat het uitspraken zijn uit de psalmen over de persoon en het werk van Judas. En dat die vervangen wordt door iemand waarvan de meesten van ons altijd de naam vergeten. Hè? Matthias. Ja, goed. Maar als je die psalmen leest, kom je echt niet op de gedachte dat het gaat over één man in de dagen van de komst van de Messias. Echt niet. Bovendien, een van de uitspraken staat zelfs in het meervoud. Dus het gaat over meer dan één. Maar ze worden toegepast op Judas in Handelingen 1. Dat laatste is ongetwijfeld terecht, maar het mag je niet ontgaan dat en de uitspraken uit de psalmen over Judas en de geschiedenis van Judas zelf illustraties zijn van Juda, van het Joodse volk, als volk, die de Messias heeft afgewezen en wiens opzienersambt overgaat, dat van Juda, het Joodse volk, het opzienersambt, dat is een priesterlijke functie, het opzienersambt van Juda gaat over naar een ander volk. Waarvan Matthias dan uiteindelijk de uitbeelding is en in zekere zin ook die andere die kandidaat gesteld was, Jozef heette die. Maar goed, doet er nou verder niet toe, maar het gaat om het beginsel dat die schriftplaatsen meerdere toepassingen hebben. En als je de één bewezen hebt, heb je niet bewezen dat de andere dus niet klopt. En daar moet je dus mee oppassen. En voorts, deze uitspraken hier in Exodus 19 zijn uitspraken over Israël, letterlijk. Ik geloof dus inderdaad dat ze alsnog vervuld zullen worden in de toekomst. Al was het maar omdat daar ook uitspraken over gevonden worden in de profetieën. Over de toekomst van Israël. Maar neem niet weg dat het ook waar is dat diezelfde woorden in elk geval in 1 Petrus 2, maar ook in Romeinen 9 enzovoorts, worden toegepast op de gemeente van vandaag. Als volk van God. Daarna is de vraag weer, maar hoe hangt dat dan met elkaar samen, die twee? En dan zeg ik, ja jongens, dat is een ander onderwerp, daar ga ik nou niet verder op in. Maar het hangt met elkaar samen, ja, inderdaad. Met andere woorden, de gemeente draagt toch terecht de naam Israël. Want deze dingen worden erop van toepassing, maar een koninklijk priesterlijk volk. Kan niet missen. Nou goed, men zal die dingen begrijpen. Maar het ging natuurlijk nu, we komen er hier in deze verse, via die term, zo zult gij mijn eigendom zijn, verkregen. Op wettige wijze verkregen, van Gods wegen. De ganse aarde was van hem, dat lijkt me duidelijk. En hij heeft het recht om er één aan te wijzen en te zeggen, nou die haal ik eruit en die promoveer ik. Zo werden trouwens van oudsher in de oorspronkelijke zogenaamde democratieën ook de volksvertegenwoordigingen aangesteld. Die werden niet gekozen door het volk, maar door de koning. Ja. Maar ja, wij noemen dat achterkamertjespolitiek, dus het mag niet meer. Hè? Maar zo, dat is de oude democratie. Waar men zich al beroemd weet, men zegt die Grieken hebben de democratie uitgevonden. Enzovoort. Ja, maar het ging echt andersom hoor. De koning wijst aan wie hij in zijn bestuur wil betrekken enzovoorts. Het is in Nederland ook heel lang zo geweest. Hè? Dus de eerste stadhouders, de koningen later ook, die wezen de... Nou ja, de beambtenaan zal ik maar zeggen, hè? De mensen op posten enzovoorts. En die regelden dan onderling de zaken, maar ze waren aangesteld door de koning en daarvoor in Nederland door de stadhouder. Ja. Goed, dat wil zeggen ze waren niet, hoe noemen ze dat, soeverein koning, maar ze hadden een grote invloed. En daar gaat het maar om. En zo doet God dat namelijk. Die wijst zijn personeel aan. Op dezelfde grond kan hij ook de gemeente aanstellen in eerst geboorterecht, met daarbij de promotie naar de hemel. Gij zet mijn zoon, en u en ik zijn geroepen tot zoonstelling, en wordt om die reden, net als alles wat de baarmoeder opent, van oudsher, sinds Exodus, bestemd voor de Heer. Zo werkt dat. Volstrekt bijbelse beginselen. Nou goed. Kortom, een heilig volk. Ik noem in dit verband er nog een. Was de bedoeling. Even zoeken. Dat is er weer kwijt. Nee. Jongens. Een rommeltje, die aantekeningen van mij. Dat is tegenwoordig. Oh ja. Ja, nou, het zou 1 Petrus 2 geweest zijn. Laat ik het maar doen. Want om te laten zien dat het heus om hetzelfde gaat. En begrijp dat 1 Petrus 2 feitelijk ook een samenvatting is, hè? Waar staat dat wij, vers 4, komen als tot een levende steen. Nou ja, die hadden we al in het voorbijgaan. Bijvoorbeeld uit Daniel 2. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Tot welke komende als tot een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gijzelve als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat wil zeggen, wij zijn toegevoegd of worden toegevoegd aan een volk van priesters, om priesterlijke dienst te verrichten, dat wil zeggen de Heer te dienen. Want daar komt het uiteraard op neer. En het beste is dat ik maar gewoon verder lees. Daarom is er ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, enzovoort. Er worden in deze vers een paar stenen aangehaald uit het Oude Testament, die ik nou maar even laat liggen, als u dat tenminste zo kunt zeggen. En daarna komen wij in vers 9. Maar gij zijt, wie dan niet? Gij zijt. Dan moet er ook een categorie zijn die niet zijt, hè? Die niet is. Ja, precies. Dat staat in vers 7. Dat heette daar de ongehoorzame. Voor u die gelooft is die steen dierbaar, ontleent nog steeds aan dat is Jesaja 8 trouwens, maar goed. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis, dat is Psalm 118 en Psalm 8, voor wie het weten wil. Degene namelijk, de ongehoorzame uit vers 7, degene namelijk, vers 8, die zich aan het woord stoten. En dat is een bekend Bijbels beeld, in het Nieuwe, maar eerst in het Oude Testament. Dan heette de steen des aanstoots, de rotsteen der struikeling, en wie over de steen valt zal erop verpletterd worden. En op wie de steen valt, die zal ook verpletterd worden, of zoiets. En we weten waar het over gaat, hè. Dat gaat over Juda. En ook over Judas, want die schijnt naar beneden gevallen te zijn. Op een steen, in ieder geval, het was iets heel hards, want er staat dat hij uit elkaar gespat is. Niet de steen, wat we dan. Ja, het is een onsmakelijk verhaal, maar. Maar het is zo gebeurd, maar het is symboliek. Het is een beeld van de verstrooiing van het Joodse volk, gestruikeld over de steen. Maar van ons staat, vers 9, maar gij, Gij die gelooft, eveneens uit vers 7, u dan die gelooft. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En je begrijpt, dit zijn de woorden uit Exodus 19, waarvan ik zei dat koninklijk en priesterlijk is hier verwisseld. Hè. Hier is de koninklijk priesterdom. Ligt de nadruk dus op priesterschap, maar het was al zo in de voorgaande verzen, dus dat mag ons niet verbijsteren. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een mij ten eigendom wordt hier een verkregen volk. Een schat die men zich verkregen heeft, segula. En nu staat erbij wat het doel is van het volk van koninklijke priesters. Opdat gij zoudt verkondigen, maar in ieder geval dat zouden de priesters doen. Dat is een priesterlijke taak. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Enzovoorts. En dan nog verwijzing naar enige schriftplaatsen uit het Oude Testament die ik verder ook maar laat liggen. Want hoe dan ook, en ik bedoel letterlijk hoe dan ook, het Joodse volk was ongelovig, maar deze beloften van God, deze roeping van God, is in de praktijk terechtgekomen vooralsnog bij de gemeente. U weet wat vooralsnog betekent, hopelijk. Hè? Dat betekent dat het hierna nog een uitbreiding krijgt. En die is makkelijk genoeg, daar hebben we het ook over gehad. De gemeente wordt gepromoveerd naar de hemel. En daarna is op aarde deze positie vakant. En die komt op aarde terecht alsnog bij Israël. Mind you, 12 stammen van Israël, officieel. Heel Israël, ja. Niet maar de Joden bedoel ik, hè. Goed. Kortom, een verkregen volk. En dat is wat inderdaad hangt aan de naam Kenan. Verkregen. En dat was de positie van Israël onder het oude verbond in elk geval. Met grote duidelijkheid. Begrijp je me goed? Op een of andere wijze zou Israël altijd Gods volk zijn. Hoe dan ook, zeg ik nu weer, want ik wil er nu niet op ingaan. Omdat ik... kost me veel meer tijd om dat uiteen te zetten, omdat het omstreden onderwerpen zijn en ook altijd geweest zijn trouwens. Die discussie over de gemeente en Israël en wat de overeenkomst is en wat het verschil is. De een maakt een lijst overeenkomsten die zo lang, dus het is hetzelfde. Gemeente is Israël en Israël is de gemeente. En de ander maakt een even lange lijst waaruit de tegenstelling blijkt. Nou ja. En beide hebben gelijk zogenaamd, want ze kunnen het uit de Bijbel bewijzen. Zie? Maar je moet, het ligt toch iets moeilijker. Hè? Ik bedoel, je willekeurig pak je twee lege flessen, je zet ze naast elkaar, je kan ze beschrijven en dan zijn ze volstrekt identiek. Maar daarna is de vraag, maar wat zijn de verschilpunten? Die blijken dan toch meer te zijn dan je op het eerste gezicht gedacht had. En dan heb ik het nog niet eens over de bekende twee plaatjes naast elkaar. Helemaal gelijk. Maar zoek dus even verschillen. Ik bedoel, het een sluit het ander niet uit. Het is wat gecompliceerder gewoonlijk dan wij geneigd zijn te denken. Maar goed, het is het woord van God. Het is het plan Gods dat ondoorzoekelijk geacht wordt te zijn. Dus je moet erop bedacht zijn dat je er niet zomaar mee klaar bent, hè. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. Waar het om gaat is dat Israël van Gods wegen verworven wordt uit de volkeren, aangewezen feitelijk gewoon als zijn eigendom, maar dat in overeenstemming met zijn oorspronkelijk plan. Er is trouwens nog een reden waarom dat inderdaad wettig is, wettig legaal verwerven is, sinds Abraham... zijn er enige gelegenheden aan te wijzen waar de Heer zelf de hand in gehad heeft, waardoor er überhaupt nageslacht kwam. Als de natuur zijn gang was gegaan, zal ik maar zeggen, dan zou er nooit een Israël geweest zijn. Want Hoe het met de mannen zat, weet ik niet, maar de vrouwen waren gewoonlijk onvruchtbaar. Dat staat er zo vaak dat het je niet meer opvalt. En dus zeg ik het ook maar zo, ze waren gewoonlijk onvruchtbaar. Sara was problematisch. Even nadenken, bij Sara was problematisch. Bij Rebecca was het problematisch. Bij Rachel was het problematisch. En wel drie generaties. Dus hoe dan ook. En men bad tot de Heer. En de Heer liet zich verbidden, staat er dan. En dan enzovoorts. Met andere woorden, het was op zich al een ingrijpen van God. Een wonder Gods, waardoor het volk ontstaan is. Zo zonder meer. En dat maakt hem tot rechthebbende daarop. Mocht dat nog nodig zijn om het zo te zeggen. Uiteindelijk is zo heel de mensheid is door een wonder Gods verwekt. Dus de ganse aarde was van hem. Maar hij pakt het ene volk eruit en zet het neer en geeft hen verantwoordelijkheid. Brengt hen onder bepaalde regels. Vanaf nu stonden ze onder de krijgstucht of hoe het maar heet mag hè. Ik had geen idee wat het was, maar daar kwam je snel genoeg achter. Dat was niet een lolletje, maar vooruit. Hè. Maar, en dan droeg je verantwoordelijkheid op allerlei gebied. Voor het uitvoeren van orders, maar ook voor bepaalde gedrag enzovoorts. En dat was de positie van Israël als volk. En de geschiedenis van het volk is die, dat waar men zich daaraan onttrok. En heb ik het nog niet eens over een losbandig leven. Ik heb het over daar waar men zich niet kwijt van, want het heet zo, zich kwijten van, hè? Oh, van een schuld. Daar waar men zich niet kwijt van die functie van koninklijk priesterlijk volk in dienst van de Heer. Daar waar men het woord van God veronachtzaamde. Daar voor de pauze mensen. Daar disqualificeerde men zich, wat koffie kan doen, hè, voor de functie. En dan zegt de Heer, bij gelegenheid zegt hij, nu is het mooi geweest, of niet mooi geweest, maar nu is het genoeg. Ga er maar uit. En dat is wat met Israël gebeurd is, onder verschillende omstandigheden enzovoorts. Waar het nou verder niet over gaat, maar dat is wat er gebeurd is. En het was meteen, was het ook het einde van de wet. Maar goed, de geschiedenis van de ballingschap is een verhaal apart. Maar het gaat maar om het beginsel. Het zal ook duidelijk zijn dat waar Israël zich alsnog iets gelegen laat liggen aan dat woord van God, wordt het uiteraard in de positie van Israël, van volk van God, hersteld. En voor zover de gemeente in de positie van Israël verkeerd, voor een deel wel, voor een deel niet, maar voor zover de gemeente in de positie van Israël verkeerd, is het om precies dezelfde reden. Namelijk, we laten ons wel wat gelegen liggen aan het woord van God. Die dingen hangen met elkaar samen. Het is één manier van werken, een belangrijke lijn die door de Bijbel loopt, enzovoorts. Met vele aspecten waarin je, nou ja, als je, waarin je verdwalen kunt. Soms denk ik, als je dat wil, dat weet ik niet, maar het hoeft niet. Ik bedoel, de Bijbel is daar verder duidelijk genoeg over. Dan hebben wij als vierde ook nog uit Deuteronomium 8, vers 8, weet u nog, hebben wij als vierde vrucht, want zo noem ik het hardnekkig, de vijgenboom. De tarwe, de gerst, de wijnstok. En daarna komen wij terecht bij de vijgenboom. Die is makkelijk, want de vijgenboom, dus tamelijk algemeen bekend, is een uitbeelding van de staat Israël. De Israëlitische staat. Ik bedoelde niet de tegenwoordige staat meteen, hoewel dat een rol daarin speelt, maar gewoon de Israëlitische staat als zodanig. En ik probeer me goed uit te drukken tegenwoordig. Ik zeg zeker niet Joodse staat, want dat klopt natuurlijk niet. Het gaat over Israël. Met name zoals we die kennen uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Vanaf de uittocht uit Egypte, om zo te zeggen, maar toen begon de wet, tot de uiteindelijke verstrooiing van wat er van Israël officieel nog in het land over was. Dat was het Joodse volk in de dagen van het Nieuwe Testament. enzovoort. Israëlitische staat. Dat wil zeggen, het gaat daarbij inderdaad om uitwendige zaken, uitwendige vorm, in overeenstemming met de vier. Het meest kenmerkende van de vijgenboom, om er even wat van te zeggen voordat ik u wat schriftplaatsen voorhoud. Het meest kenmerkende van de vijgenboom is dat het staat inderdaad voor uitwendige dingen. Het meest bekende is misschien wel uit de eerste bladzijde van de Bijbel de beroemde vijgenbladeren. Ik zal proberen er geen grappen over te maken deze keer. Maar het ging daar over bomen. Eerst twee. En ze aten van de verkeerde. En dan blijkt er nog een derde type boom te zijn. Dat staat in Genesis 3, vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren. Dat is het begin van de confectieindustrie. Ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Dat zijn tamelijk grote bladeren die sindsdien altijd in dit verband opgevoerd worden, zal ik maar zeggen. Hè? Iedereen weet hoe dat zit met vijgenblad. De vijg en het vijgenblad staat inderdaad in verband met de vruchtbaarheid. Ik probeer het netjes te zeggen, want Hans is erbij. Vooruit me weer. In verband met vruchtbaarheid. Ze worden gebruikt om de schaamdelen te bedekken, de vijgenbladeren. Maar de vijgenbladeren bedekken ook de vijgen zelf, die iets mannelijks met zich meebrengen. Maar goed, hoe zeg je zoiets nou netjes? Daar moet ik eigenlijk een hele middag voor studeren over hoe ik dat netjes moet zeggen. De vijgen zijn een soort bolletjes, zal ik maar zeggen, zitten vol zaad. Dus er staat voor vermenigvuldigen, groot worden enzovoorts. Maar specifiek naar het uitwendige toe. Wij kennen uit het Nieuwe Testament, maar misschien heb ik die teksten wel in mijn lijstje staan. Ik heb hier een lijstje met schriftplaatsen. Wij kennen in het Nieuwe Testament die vijgenboom waar geen vijgen aan groeiden, maar waar alleen bladeren aan groeiden. Dan heb je de vijgenbladeren weer. Dat is helemaal echt het uitwendige natuurlijk. De bedekking is het eigenlijk. Wij kennen ook de geschiedenis van Zacchaeus. Die klom in een wilde vijgenboom. Daar groeien sowieso geen vijgen aan, of niet noemenswaardig. Maar hij dacht dat hij daar niet gezien kon worden. Maar hij werd eruit gehaald. De plaats van Zacchaeus was niet in die vijgenboom. Daarmee wordt hij een type van de gemeente, onttrokken aan de wet en aan de uitwendige dingen, aan de gedaante deze wereld, aan de tegenwoordige boze eeuw en wat het allemaal wezen mag, maar in ieder geval verlost van de wet die toch geen vrucht voortbrengt, wilde vijgenboom. En de Heer zegt, kom op, ik moet bij je thuis wezen. Wat heel vreemd is, want wij kunnen makkelijker verklaren waarom iemand met de Heer mee moet gaan om in zijn huis te wezen. Maar hij zei, ik moet wezen in jouw huis. Wil je weten wat dat betekent? Ga ik niet vertellen.
De hele nacht niet slapen.
Nee, ook omdat er zo'n groot verhaal achter zit. Bovendien zei ik, hij wordt daarmee een type van de gemeente. Ik heb me altijd afgevraagd van al die lui die door de Heer gezegend dan wel genezen werden. Maar waar waren ze dan een beeld van voordat de Heer ze greep? Op het moment dat hij nog in die vijgenboom hing. Zo. Maar goed, daar heb ik het nou verder niet over. Maar dat het de uitbeelding is van het ontstaan van de gemeente, dat is waar. Maar daarvoor moest de man wel eerst uit die vijgenboom komen, waarmee je ziet dat die vijgenboom dus toch een wat negatief aspect heeft. Niet noodzakelijk, want het spreekt inderdaad ook over vruchtbaarheid en dat is sowieso in zichzelf niet een negatieve zaak, zeker in de Bijbel niet. Maar waar het bijzonder om gaat bij de vijgende vijgenboom is om de uitwendige dingen. Precies zoals het getal 4. Uitwendig en vergankelijk. Bovendien, vijgenbladeren hebben de vervelende eigenschap dat ze in de herfst ook afvallen. Maar ik zou er geen grap over maken, dus dat doen we nou niet. Vijgenboom. Uitwendige dingen. En u kent in ieder geval de uitspraak uit Matthäus 24, wanneer je zult zien het uitbotten weer van een vijgenboom. Van een vijgenboom. Dan is de zomer nabij, enzovoorts. In verband met de wederkomst van Christus. En daar laat ik het nu maar even bij. Maar wat de betekenis ervan is, is duidelijk genoeg. Het gaat om een Israëlitische staat. De uitwendige vorm, meer specifiek van Israël. En daarna wat breder ook van de wereld als zodanig. Maar Israël is daar altijd de uitbeelding van. En dat is wat wij vinden in de Bijbel. Ik zoek enige schriftplaatsen met u op. Namelijk in de eerste plaats in het Oude Testament Hosea. Hoofdstuk 9. En van het verband trek ik me nou maar even niks aan. Maar er staat in vers 10 van Hosea 9. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Druiven, maar dat wijst nog op de wijnstok. Daar hebben we het over gehad in verband met de 3. En de bedeling der belofte enzovoorts, hè. Maar er staat, ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen, dat is uiteraard Israël, als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. Zodat in elk geval de vijgenboom genoemd wordt als uitbeelding van Israël. Waarmee overigens wat fout ging. Maar ze gingen in tot Baal Peor en zonderden zich af tot die schaamte. Aardige vijgenboom en je vindt meteen het woord schaamte. Maar goed. En werden gans verfoeilijk naar een boelerij. Waarbij de vijgenboom dus wel degelijk als iets positiefs gezien wordt. Maar in het algemeen gewoon als een beeld van de Israëlitische staat. Het volk als zodanig. De natie, moet ik waarschijnlijk zeggen. Daarna even Jeremia 8. Waar staat in vers 13, ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok. Dat weet u nu, hè? Dat is de verwijzing naar het verbond met Abraham. En geen vijgen aan de vijgenboom. Maar daarmee ben je in de bedeling van de wet terecht. Bij het nationale bestaan van Israël. Maar het draagt geen vrucht, allebei niet. Er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen. En de geboden die ik hun gegeven heb, die overtreden zij. Dat woord geboden is weliswaar ingevoegd door de vertalers. Maar min of meer terecht, want er is sprake van iets dat overtreden wordt. En dat kan alleen maar wet zijn, hè. Die overtreden wordt. Geboden. Hier is sprake van een oordeel dat zou komen over Israël. Het wordt hier als het ware, het wordt hier aangekondigd en gezien. Ik zal hen wegrapen, spreekt de Heere. En dan zijn er geen druiven aan de wijnstok en ook geen vijgen aan de vijgenboom. Zelfs geen blad meer. Zelfs het blad is afgevallen. Er zou namelijk van de Israëlitische staat niks overblijven. Stond feitelijk al in het voorgaande vers, dit zou je moeten kennen, daar staat, zij zeggen, vers 11, zij zeggen vrede, vrede, doch er is geen vrede. Die moet je kennen uit 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zeggen vrede, zal een haastig verderf hen overkomen. Het haastig verderf staat in de volgende versie hier dus, hè. In Ezechiël vinden we ook deze uitspraken. Ze zeggen vrede, maar er is geen vrede. Ze roepen shalom, ze begroeten ze elkaar, maar er is geen vrede. En Integendeel, er zou een oordeel komen. Voor de goede orde, deze uitspraken historisch in Jeremia gaan over wat er van Israël over was in die dagen. Dat was alleen het tweestammenrijk Juda. In de dagen van Jeremia kwam daar een eind aan, trad de ballingschap in, werd Israël weggevoerd in Babylonische ballingschap en werd uiteindelijk Jeruzalem verwoest. En dat is wat hier wordt aangekondigd. Maar, ik herinner me ineens een uitspraak van mijn grootvader. Die zei, nou hij schreef het, daarom weet ik het nog. Die schreef, als dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, treden dezelfde profetieën weer in werking. En zo is het ook. Die omstandigheden hier zijn een ongelovige Joodse staat, dus overdreven ongelovig Joods staatje, want er was ook van de twee stammen al weinig meer over in die dagen. Maar goed, die historie ga ik u niet uitleggen, maar het was zo, er was niet veel meer over. En ook wat er van over was, zou verwoest worden. Het zou leiden tot de ondergang van de Joodse staat, letterlijk was een Joodse staat, en de verwoesting van Jeruzalem. In onze dagen, mijn grootvader schreef dit in 1949. Dat was in het jaar, in de periode direct na de oprichting van de Joodse staat in 1948, in zijn boekje, serie artikelen was het eigenlijk. Wat zal er van de Joodse staat worden? Hè? Wat zal er van de staat Israël worden? Zo heette het, ja. Ik heb het nog, als het goed is, ligt het op de boekentafel. En als het niet goed is, dan hebben we het volgende keer. Want ik vind het nog steeds een uitstekend stukje werk. Hij zei, er kan nooit wat goeds van terechtkomen. Hij kreeg grote ruzie, dus het is later bijgelegd. Met Johannes de Heer. Want die dacht dat het begin was van het Messiaanse Rijk op aarde eigenlijk. Het was de aanloop daar naartoe enzovoorts. En dat laatste is niet geheel ten onrechte, maar er zou wel een Joodse staat zijn als de Heer wederkomt. Maar die zou dan verwoest worden. En zo is het maar net. Want zei hij, dezelfde profetieën treden in werking. Namelijk bijvoorbeeld deze. Met andere woorden, wat in de dagen van Jeremia gebeurde, gebeurt in onze dagen opnieuw. Inclusief dat men zegt, bid toch voor de vrede van Jeruzalem. En waarbij de Heer zegt, niet doen. Want Jeruzalem zal verwoest worden. Ik kan u niet horen. Ik zal u niet horen. Bid niet voor Jeruzalem ten goede. Bid niet voor dit volk ten goede. Dat staat menigmaal in dit Bijbelboek, Jeremia. Ik zal u niet horen. De stad zal verwoest worden. En dat geldt in onze dagen net zo goed. Waar het ook specifiek gezegd wordt in verband met de 70ste week. Wat vastbesloten is, zal gebeuren. Vastelijk besloten verwoesting heet dat. Het is tragisch, dat was het ook. Maar ja, je mag eigenlijk van een rechtvaardig God ook niet anders verwachten. Dan dat hij een oordeel brengt over degene die op uitdagende wijze eigenlijk zijn woord afwijzen. En zeker voor een staat die geen recht heeft op het land. Een volk dat geen recht heeft op het land. Sommigen worden dan boos en zeggen, maar de Joden hebben toch recht op het land. Dan zeg ik, vraag dat dan maar aan de religieuze Joden. Die zeggen precies wat ik ook zeg. Nou ja, die zeggen precies ook wat de Bijbel zegt, bedoel ik eigenlijk natuurlijk. Die zeggen, nee, we hebben geen recht op het land. Dat is pas als eerste Messias verschenen is. Want die zal Israël terugverzamelen en voor die tijd hebben wij geen recht op. Dat is het orthodox-Joodse standpunt. En ze hebben groot gelijk, zo is dat, ja. Goed. Ik zal hen voorzeker, het is vastbesloten, wegrapen, enzovoorts. Goed. Dan heb ik nog Jeremia 24 in dit verband even. Dat is feitelijk een heel hoofdstuk, maar dat ga ik niet bespreken. Maar daar wordt Israël voorgesteld door twee vijgenkorven. Twee korven met vijgen. En het zijn er twee. Dat staat boven het hoofdstuk in mijn Bijbel. Dat vind ik voor vanavond genoeg. De twee vijgenkorven. Als uitbeelding van Israël. Dat staat er ook bij. En dat het er twee zijn, komt omdat de profetieën al in het algemeen betrekking hebben op de beide huizen van Israël. En daarom zijn het er twee. Dat wil zeggen, Juda en Efraim, dan wel twee stammen en 10 stammen enzovoorts. Ik zeg dat er met genoeg op bij, want wij zijn geneigd dat kwijt te raken. Helaas. En nu ik hier nog ben, in het Oude Testament neem ik ook even mee Jesaja, hoofdstuk 5. Waar we niet al te lang geleden ook wel geweest zullen zijn. Daar is sprake namelijk van een wijngaard. Verwijst het niet naar het Mosaïsch verbond, maar het Abrahamitisch verbond, maar net zo goed in verband met Israël. Dat, je weet nog, de wijnstok was de derde vrucht, dus we hebben het toen besproken. Maar er staat dat Israël beschouwd wordt als een wijngaard met in deszelfs midden een toren. Dat is vers 5. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouden. Toren is altijd een beeld van godsdienst, dienst aan God. Soms ook afgoderij, zoals in Babel, de toren van Babel natuurlijk. Maar het beginsel is hetzelfde. Men bouwt naar de hemel toe, naar God toe. Dat ik hem aanhaal is niet omdat er een vijgenboom in voorkomt, maar we hebben een variant op deze gelijkenis, want dat is het wel degelijk. In het Nieuwe Testament, dat is in Lucas 13. Vanaf vers 6 is dat. Hij zeide deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. In dit geval staat er niet een toren in, maar een vijgenboom, ja. Had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe ook beslaat hij onnuttelijk de aarde. En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, laat hem ook dit jaar, dat wil zeggen, 4e jaar. Heb je hem al? Vijgenboom, 4e jaar. 4e vrucht. 4e bedeling. Laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben, en indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. Hetgeen ook gebeurd is, maar dat staat er niet bij. Maar als u mij zo snel gevolgd hebt, en nog, ja, kun je het wakker houden. Ja, oké. Dan, hè? Want die 3 en die 4, dat mag niet al te moeilijk zijn. Het was per slot een wijngaard en daarin een vijgenboom. Bij de wijngaard bij de 3, bij de vijgenboom bij de 4. Die 3 staat tot en met tot en met de bedeling der belofte. Dat is niet de goede term, als ik het zo zeg. Maar in ieder geval is tot aan de wetgeving eigenlijk. En de vijgenboom slaat inderdaad op de uitwendige dingen. De mens als zodanig enzovoorts. Die zich vermenigvuldigt en weet je veel. Maar die op uiterlijke dingen toch wel gericht is. En het draagt geen vrucht. Die oude mens draagt geen vrucht in elk geval. En dan is het verzoek: laat hem nog dit jaar. Dan zullen we hem extra verzorgen. Wat stond er om hem heen? Om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Wordt mest in de grond gegraven en al dat soort dingen meer. Ga hem extra verzorgen, kijken of hij dan vrucht voortbrengt. De vraag is, heeft hij dat gedaan? Nou, de gelijkenis gaat niet verder. Maar wij weten hoe het gegaan is. Want de vierde, nummer 4, 4e jaar dus, om zo te zeggen, is de bedeling van de wet. En de wet is gelegd op het vlees, op diezelfde oude mens. Houdt zich ook bezig, de wet in inzettingen bestaande, houdt zich bezig met uitwendige dingen. Hoe het eruit ziet enzovoorts. Maar de gedachte dat daarmee iets goeds tot stand komt, ja, dat is een misverstand. Want de wet is zwak en onprofijtelijk. De wet is gelegd op het vlees en wat er dan gebeurt is dat het vlees geactiveerd wordt en dan wordt het alleen maar erger. De wet doet de zonde toenemen, zegt het Nieuwe Testament daarover. Zie. En wat de Heer hier dus feitelijk aankondigt, is het vervolg op de gelijkenis. Zo onder het motto, maak het verhaal zelf af. He? Inderdaad. Zo van, wat gaat er nu met die vijgenboom gebeuren? Daarbij moet je bovendien begrijpen dat waarschijnlijk dat beeld van de vijgenboom, het type van de vijgenboom, onder de Joden toch redelijk bekend geweest moet zijn op grond van oud-testamentische profetieën. Dus ze moeten begrepen hebben dat hier oordeel wordt aangekondigd. Waarom ook niet? Het voorgaande gedeelte, overigens, vers 1 tot en met 5, daar staat in mijn Bijbel boven, Lucas 13, staat boven boetprediking van Jezus, dus dan zitten we nog steeds binnen dat kader. Zo van, het zal slecht aflopen met die vijgenboom, hoe dan ook. En bovendien wijs ik er dan ook nog maar op dat in dat voorgaande gedeelte in vers 4 sprake is van één toren. Nota bene. Neem er nota van, betekent dat. Hè? Neem er goed nota van, nota bene. Ja. Een toren die inderdaad omviel. Die 18 op welke de toren in Siloam viel en doden ze. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, dat niet. Maar, zegt de Heer, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Komt zo'n oordeel over u. En daarmee spreekt hij heel het Jodendom toe. En dan volgt deze gelijkenis van die onvruchtbare vijgenboom in een wijngaard. Dat moet toch redelijk duidelijk geweest zijn voor degene die zich iets aantrekken van de Bijbel.
Hm?
Nou, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval zo dat de boom ermee verzorgd wordt en hij wordt geacht daar goed op te reageren. Maar u weet hoe het is met de wet. Die brengt in zichzelf geen goeds voort. Niet omdat het ding niet goed is. Het is heilig en rechtvaardig en goed. En, maar hij is zwak en onprofijtelijk. Het ziet er aardig uit, maar je kunt er niks mee. Hè? Je kunt het op de schoorsteenmantel zetten. Het ziet er fraai uit. Of aan de muur hangen. Of in een museum neerzetten. Je kunt het bekijken. Het ziet er geweldig uit. Het is ideaal. Het is ook idealisme uiteraard. Hè? Alleen die idealen zijn niet bereikbaar. En het werkt van kwaad tot erger. Het is volstrekt onbruikbaar. Dat is waar het over gaat. Hè? In Lucas, we zijn nou in Lucas. Lucas 19 hebben wij inderdaad de geschiedenis van Zacchaeus. Zacchaeus was een kleine man. Dat weet u wel. Misschien. Hij klom gauw in een vijgenboom. Hij wou de Heer graag zien. Weet je wat ik nou in mijn gedachten heb zo voor me zie? Ik zie een tent voor me. Waar wij als kinderen bijeen waren. En dan moesten we dit liedje zingen. En er waren enige knapen aangewezen. Die mochten proberen in de mast van de tent te klimmen. Misschien nog een idee ooit eens een keer. Maar onze tentmast alleen zeggen die voor, hè? Die tweedelige dingen. Het waren houten palen van de tent van het leger des Heils. Die reisden vroeger het land rond op een schip. Met een schip ging dat. En die kwam dan in Bodegraven en zette een tent neer. En natuurlijk gingen wij er naartoe, want wij waren van de tent altijd, van jongs af aan. Hè? Maar deze keer was die van anderen. Maar er waren inderdaad jongens die tot mijn verbijstering zo recht de mast inklommen. En toen Erik dat een keer deed bij ons in de tent, toen dacht ik, die vent moet ik hebben. Is van de tent. Er zit een lang verhaal achter. Weet je niet, maar dat doet er niet toe. Vooruit maar weer. Maar er staat dat, hij was klein van stuk. Een stuk is een persoon, hè? Hij was klein van persoon, dat is vers 3. En hij liep vooruit. Dan was hij toch vroeg, hè? Was hij toch een eersteling. Hè? Hij liep vooruit en hij klom op een wilde vijgenboom opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam opwaarts ziende, zag hij hem en zei tot hem: Zacchaeus, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Zal ik u eens uitleggen wat het betekent? Heel snel. Zo snel dat u het ook gauw weer vergeet. He? Hij liep vooruit, dus hij was een eersteling. Eerstgeboorterecht. Dat was als eerste. Hij klom in een wilde vijgenboom. Je hebt twee vijgenbomen, een tamme en een wilde. De tamme draagt vrucht, de wilde niet. De tamme is een beeld van het Joodse volk. De wilde is een beeld van de 10 stammen van Israël. Naar analogie van Romeinen 11, waar het niet vijgenbomen zijn voor de gelegenheid, maar olijfbomen, die net zo goed een beeld zijn van Israël. Daar hebben we het over naar aanleiding van de 6. Een tamme en een wilde. Hij klom in een wilde vijgenboom. Dus hij identificeert zich daarmee met de 10 stammen van Israël. Eerst geboorterecht, berust ook bij de 10 stammen van Israël. En toen de Heer voorbij kwam, riep hij hem eruit en zei: ik moet bij jou thuis wezen, want de zaligheid is gegaan naar de 10 stammen van Israël, naar een ander volk namelijk. Was dat snel genoeg of had het nog sneller gemoeten? Ja. Ja, en hoe kwam het daar terecht? Omdat de Heer daar naartoe ging, daar zijn zegeningen bracht. Het komt bij de Heer vandaan. Maar niettemin, het is daar terecht gekomen. En raad is wat? Volgende verhaal. Nee, volgens sommigen gaat het te snel. Goed, maar ik hou dit tempo erin, want het is mijn onderwerp niet. Maar ik kan wel even doorgaan. Volgende verhaal is dat het Koninkrijk Gods niet openbaar zal worden. Althans niet terstond, dat is vers 11. En toen komt er een gelijkenis van een zeker welgeboren man. Die riep zijn dienstknechten tot zich. Want die moest naar een ver land om een koninkrijk voor zichzelf te ontvangen. En hij riep zijn 10 dienstknechten en hij gaf hun 10 ponden iedereen. En zei: doet handeling totdat ik kom. Hè? Nee, die 10 dienstknechten zijn een beeld van de gemeente. Natuurlijk, zo vangen dat pond en doet handeling totdat ik wederkom. Het is vanaf dat hij vertrekt totdat hij wederkomt. Dat is onze bedeling, dat is de gemeente. Maar waarom zijn het de 10? Heb ik al gezegd. Je wordt op je wenken bediend. Ik bedoel, het bevestigt zich. En het berust op oud-testamentische profetieën. Maar het probleem daarvan is dat hij over het algemeen onbekend zijn. Dat blijf ik zeggen. Het is zo. We lezen maar zo'n klein stukje uit het Oude Testament gewoonlijk. En de rest laten we gewoon buiten beschouwing, omdat we er toch niks mee kunnen. Zo gaat het dikwijls. Maar we kunnen er wel wat mee, want die lijn die wordt uitgezet, beloften worden gedaan, en zo komen in het Nieuwe Testament weer naar voren en worden vervuld. Dat was dan Zacchaeus. Dan heb ik nog voor u Marcus 11, vers 13. Dat was in de gedurende de dagen na de intocht in Jeruzalem. Dat was in wat men noemt de Lijdensweek. Het is niet een Bijbelse term, maar wij noemen dat zo. Hè? Die dagen van, zeg maar, van Palmpasen tot aan Goede Vrijdag. En in die dagen overnachtte de Heer niet in Jeruzalem. Had dus een domicilie niet meer na de intocht in Jeruzalem. Maar 's nachts overnacht hij op de Olijfberg. Dat zal geweest zijn in het huis van Lazarus, Maria en Martha in Betanië, dat op de Olijfberg gelegen is. En er staat er vers 12: des anderen daags, als ze uit Betanië gingen en dus weer naar Jeruzalem, hongerde hem en ziende van verre een vijgenboom die bladeren had. Een vijgenboom, vijgenbladeren. Dat wil zeggen, het zag er wel uit. Het was wel een beklede boom, stond er niet naakt bij, zal ik maar zeggen. Hè? Goed. Ging hij om te zien of hij ook iets op dezelfde zou vinden. En daarbij gekomen zijnde vond hij niets dan bladeren. Alleen maar uiterlijk vertoon, maar geen vrucht. Precies. Maar dit vind ik de mooiste, vind ik persoonlijk de mooiste wat nu komt. Maar het was de tijd der vijgen niet. Hè? Nou word je verplicht er doorheen te kijken en te begrijpen waar het over gaat. Anders kun je niks met, want het was de tijd der vijgen niet. Dan was het alleen maar een show. Hè? Maar waar het over gaat is natuurlijk over Israël, staat, de Israëlitische staat, de Joodse staat in de, uiteindelijk levend onder de wet. Dat wil zeggen in het bezit van het woord van God enzovoorts. En het heeft wel geleid tot uiterlijk vertoon. Het hele Jodendom is dat. Het gaat allemaal alleen maar om uitwendige dingen. Het laat het hart leeg. Dat is, heb je nou eenmaal met wet. En de Heer stelt dat vast. Dat het zo is. Toch. En dat het de tijd der vijgen niet is. Inderdaad, maar dan moet je het oude testament kennen. Dat wil zeggen de profetieën. Dan weet je dat Israël als zodanig pas, en zeker als staat, pas vrucht zal dragen in de dagen van de wederkomst van Christus. Nadat het eerst de naam des Heeren heeft aangeroepen, tot geloof gekomen is, enzovoorts. En vandaar kom je dus met groot gemak in Matteüs 24 vers 30. Maar ik laat hem even liggen. Want Marcus 11, en dan ben ik natuurlijk weer over mijn tijd heen. Marcus 11 zegt nog vers 14. Jezus antwoordende zeide tot dezelfde, tot de boom. Niemand eet de vrucht meer van u in der eeuwigheid. Dat is altijd een omstreden uitdrukking in der eeuwigheid. Maar eigenlijk betekent gewoon niemand eet de überhaupt nog vrucht van u. Als je begrijpt dat het de vijgenboom een beeld is van dat uitwendige Israël onder de wet, dan is het ook niet moeilijk te begrijpen dat er inderdaad nooit meer vrucht van zou voortkomen. Vrucht komt pas als men zich plaatst, laat plaatsen onder het nieuwe verbond. En dat lijkt me voorlopig voldoende, maar ik maak het verhaal even af door nog naar Matteüs 24 te gaan, dat we in het verleden al enige malen ook hier besproken hebben, waar de uitdrukking staat in vers 32... leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Dus je moet uit gelijkenissen wel degelijk wat leren. Hè? Wanneer zijn tak nu, inmiddels, na verloop van tijd, zeg ik altijd bij nu, dat weet u langzamerhand, hè? Wanneer zijn tak teder wordt, zacht wordt, en de bladeren uitspruiten, wanneer er dus leven in blijkt te zitten, en er eerst bladeren komen, wel degelijk, zo weet gij dat de zomer nabij is. En dat is dan pas de tijd voor de vrucht van de vijgenboom, uiteraard. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, namelijk het zo bekende uitbotten van de vijgenboom, zo weet dat het nabij is. De zomer namelijk. Nou ja, het koninkrijk. Want daar gaat het uiteraard over in dit hoofdstuk. Hè? En de voleinding der eeuw en dat soort dingen meer. En daarna dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Als je één keer weet dat die vijgenboom een beeld is van de, zeg maar weer de, gewoon de Israëlitische staat, zo in het algemeen. Die natie als zodanig. Dan begrijp je dus dat eerst die staat hersteld zal worden en dat via die staat dan dat koninkrijk van Christus op aarde als vrucht daarvan zal gevestigd worden. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het uitbotten van de vijgenboom genoemd wordt samen met al deze dingen in vers 33. Wanneer gij dit zult zien, al deze dingen zult zien. Wel, deze dingen, al deze dingen hebben nog niet plaatsgevonden. Niet bij de opkomst van het Zionisme, ook niet bij de uiteindelijk bij de oprichting van de Joodse staat of iets dergelijks. Dat kan niet, want het wordt hier beschreven als na de wederkomst van Christus. Er komt eerst de verdrukking van die dagen, inclusief verwoesting van Jeruzalem. Terstond na de verdrukking van die dagen, vers 29, zal vervolgens vers 30, want het gaat nu heel snel, in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Dat is de officiële wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daarna begint dus pas de terugverzameling van Israël. Want er was geen Israëlitische staat überhaupt meer. Begint dus daarna pas, staat er ook, hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, dat is vers 31. Uit de vier in de vier hoeken der aarde. Letterlijke volk. Enzovoort. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis wanneer zijn tak nu teder wordt. Dat wil zeggen wanneer die Israëlitische staat weer ontstaat. Dan, onder de Messias dus, en hij tot leven komt ook daadwerkelijk. Dan weet gij dat de zomer nabij is. Maar goed, daar hebben we het uitgebreider over gehad. Mijns inziens duurt het officieel vanaf het einde van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. Duurt officieel 33 jaar. En dat is inderdaad binnen één generatie. Moeilijker is hij niet. En laat je niet in de war brengen. Er is een Joodse staat, dat is moeilijk te benoemen als Israël, maar het zou kunnen. Er is een Joodse staat, maar daar is geen leven in. Precies zoals in Ezechiël 37 werd aangekondigd. De beenderen komen wel bij elkaar, maar er is geen leven in. Er ontstaat een dood lichaam. Dat staat, de dode lichaam wordt trouwens genoemd in vers 28 hier. Het ware dode lichaam zal zijn. Daar zullen de arenden vergaderd worden. Er komt een oordeel over de Joodse staat. Het is hooguit een dode vijgenboom. Maar dan praat ik toch een beetje voor mijn beurt al natuurlijk. Maar er is pas sprake weer van een vijgenboom die tot leven komt na de 70ste week van Daniël. Dat is het werk van Christus enzovoorts. En binnen één generatie zal dan dat koninkrijk op de hele aarde gevestigd zal zijn. En dat zal voortbestaan tot aan de jongste dag aan toe. En dat is het volgende vers hier. Het gaat hier dus ook snel, hè? Dat het een uitbeelding is in elk geval van een Israëlitische staat, een zichtbare staat tussen de volkeren, zal ik maar zeggen, dat lijkt mij een duidelijke zaak, maar iets breder, er staat voor alle uitwendige dingen en religie enzovoorts, waarvan Israël nou eenmaal het zichtbare uitbeelding is in deze wereld. En daar moeten we dringend bij laten, want ik ben alweer over mijn tijd heen. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor de opening van uw woord. Wij danken u dat wij mogen doen wat u ons gezegd hebt, namelijk de schriften onderzoeken en daardoor schrift met schrift vergelijken. En dat ook wij tot de conclusie mogen komen als Petrus, dat wij dit profetische woord hebben dat zeer vast is. Wij danken u daarom dat we door dat woord gebouwd mogen worden in het geloof, omdat dit vaste woord ons getuigt van die steen, de rotssteen van Israël. Van die God die gesproken heeft en die bij macht is en in staat is en getrouw is om te doen wat hij gezegd heeft. Wij danken u daarom dat we op uw woord en op uw beloften kunnen vertrouwen. Omdat u die waar gemaakt hebt in het verleden, ook waar maakt in het heden en dus ook zult waarmaken in de toekomst. Wij danken u dan dat we ons in volle verzekerdheid des geloofs mogen toevertrouwen aan u. In het besef dat wij door u vastgehouden worden sinds wij tot geloof gekomen zijn en dat er niets of niemand is die ons uit uw hand kan rukken. Maar we danken u ook dat we u kennen als degene die ons in heel de waarheid zou leiden. En ons door die waarheid ook zou heiligen en daardoor ook zou vrijmaken. We danken u daarom dat we zo mogen leven in dat licht van uw woord en van uw geest. En onze hoop en verwachting daardoor mogen stellen op die geweldige toekomst die u voor ons hebt weggelegd. Voor ons als gemeente van eerstgeborenen die u verzamelt of roept uit de volkeren voor uw naam. Wij danken u daarom voor deze geweldige positie en voor deze grote zaligheid. En laten niet na u te vragen, weest u dan ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.